Welkom bij de Spa-podcast, waarin wij, Robin en Rowan, iedere week praten over een vrijer leven en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje bij kan helpen. Voor nu en voor later.
Robin, welkom bij weer een aflevering van de Spa-podcast. En ja, er ligt weer wat moois in het verschiet, want wij zijn allebei fan van de man die we gaan bespreken deze aflevering. Ik hou nog even in het midden, behalve dat je het al in de titel van de podcast kunt zien, ja. Wie het gaat zijn. Maar ik wilde eerst gewoon even met jou gezellig ouwe hoeren hoe het gaat aan de hand van onze wekelijkse rubriek, de Journaalpost.
Gezellig, ja. En voor iedereen die de titel niet gelezen heeft en die denkt, oh, wie gaat het zijn? Ja, die moet nog even een paar minuten wachten, want eerst even slap houden. Ja,
ja, Journaalpost. Heb je nog leuke financiële updates voor ons?
Ja, nou ja, kijk, heel veel mensen associëren het misschien niet met financieel, maar ik wel. Want ik roep wel vaker een soort van de driehoek van tijd, geld en ook, zeg maar, ja, je kan zeggen rendement of geluk. Of, hè. Dus ja, je kan heel veel geld verdienen en heel veel uren maken en heel ongelukkig zijn, zeg maar. En ik probeer altijd heel erg naar die balans te kijken. Dus ik vind dat die dingen gewoon heel erg sterk gerelateerd zijn. En mijn update gaat dan ook over vooral een stukje tijd. En dat heeft te maken met... Nou weet je, de Spa-podcast kost uiteindelijk gewoon nog best wel veel geld. En het zit soms ook best wel verstopt in dingen zoals Instagram-promotie. En het moet uiteindelijk wel wat opleveren. Hè? Dat is geen geheim ook voor de luisteraar. Mm-hmm. Daar willen we echt naartoe werken. Maar ja, ik in Instagram gaat gewoon niet altijd lekker. Ik hou er niet zo van. Ik denk ook dat het heel veel oproept tot, niet altijd in ieder geval, tot heel veel vergelijken. En waar je misschien wel zelf slechter gaat voelen. Onnodig veel tijd erop. Nou ja, iedereen kent die bezwaren wel, hè. Dus wat, ik ben gewoon een beetje mee gaan experimenteren daar de laatste tijd. Ik heb dus de Sunday Fin Day. En dat is dus Financial Sunday, waarin ik even de aflevering promote. Hè, want die komt iedere zondag online. En waarin ik een paar updates geef over die week. Maar ja, dat sluit ook eigenlijk heel goed aan bij waar ik voor sta. En dat is gewoon, je hoeft niet dagelijks met je financiën bezig te zijn. Dat roep ik op meerdere plekken ook. Voor mensen die geen zin hebben om dagelijks met hun financiën bezig te zijn. En waarom zou je dan wel dagelijks op de gram gaan zitten omdat Instagram dat wil? Dus... ja, daar heb ik gewoon af en toe moeite mee. En dit is mijn nieuw experiment. En dat vind ik leuk. En ben ik wel in... nou, dan moet ik wel wat anders proberen. Dus wat heb ik besloten? Ik ga gewoon 10 weken lang wat op LinkedIn posten. Want volgens mij is de reach daar gewoon best wel goed. Ik doe het nu een paar weken. Nou ja, veel meer mensen zien dat dan op Instagram. En ik dacht, nou, ik wil er gewoon een beetje mee experimenteren. Hè? Niet vast blijven zitten in wat je altijd doet. Dus, nou ja. Daarmee meer tijd, misschien wel ook meer bereik uiteindelijk. Dus misschien daarmee ook uiteindelijk meer geld. Hey, wie weet, dit is allemaal met elkaar verbonden. En ja, we gaan zien of dat bevalt. Dat is een beetje de update.
Ja, lekker bezig. Dus gewoon doelgerichter bezig zijn met je sociale media.
Eigenlijk wel.
En dus je tijd. En dus je geld.
Ja, ja, het is allemaal verbonden met elkaar. Ja, ja, dat.
Interessant. Ja. Ja, dat van LinkedIn vind ik ook een goed idee. Een LinkedIn top voice word jij dadelijk.
Ja, zou wat zijn, hè?
Ja, zou ik wel leuk vinden.
Echt?
Ja, ja, waarom niet?
Nou ja,
ik vind je nu al een top voice, maar niet op LinkedIn.
Nou, oh, dankjewel. Ik waardeer het compliment. En bij jou dan? Hoe is het financiële leven?
Nee, ik heb niet een financiële update, maar meer een update over een levensstijl die ik voorbij zag komen. Kijk, ik volg dat natuurlijk op de voet als iemand die... de 10 keer met pensioen levensstijl propageert, ook hier op wekelijkse basis. Maar ik zag dus in het NRC de anti-work movement.
Ja.
En volgens mij heb jij het ook gezien, Robin, we hebben het er nog even over gehad, maar ik kon daar geen chocola van maken. Ik dacht echt van, wat is nou je probleem? Weet je, ja, je kan je werk niet leuk vinden, maar zoek dan iets anders. Het ligt niet aan werk. Dat je het niet leuk vindt. Dus waarom ga je dan anti-werk zijn?
Is dat zo?
Toch?
Ja, weet ik niet. Zijn er niet toevallig mensen die gewoon echt... gewoon werk niet leuk vinden? Of iets doen niet leuk vinden? Weet ik niet. Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar...
Mensen halen hun voldoening. Gewoon dat is mens eigen. Dat heeft iedereen in zijn reptiele brein zitten. Uit het doen van dingen. En het doen van dingen... daar kan je je werk van maken. Je moet het zo zien... Kijk, als ik ga tennissen En ik tennis 8 jaar omdat dat moest van mijn vader. Ik ben een soort van André Agassi dan. En dan, ik vond tennis helemaal niet leuk.
Ja.
Maar dan ga ik niet daarna een anti-sport movement oprichten omdat ik tennis niet leuk vond. Nou ja, dan ga ik voetballen. En dan, misschien vind ik dat hartstikke leuk.
Ja, maar je hebt toch ook...
Snap je de vergelijking een beetje? Kijk, het zijn allebei sporten.
Ja, maar je kent toch mensen die zeggen, ik wil helemaal niet sporten. Die gaan gewoon, nou, laat mij maar dik zijn en weet ik veel. Dat soort dingen.
Nee, die heb je niet. Kijk, iedereen beweegt, dus iedereen sport ook in zekere zin. Dus wat ik zeg, iedereen werkt en iedereen sport. Alleen iedereen op zijn eigen manier en in zijn eigen hoeveelheid.
Maar anti-work movement,
ik weet niet, ik heb de namen erin zien staan, Robin. Misschien moeten we gewoon een keer iemand uitnodigen van, oké, hoe zit dit nou? En hoeveel aanmeldingen heb je al?
Ja, maar die hele Reddit is dus geëxplodeerd. Daar kwam het volgens mij op neer. En ik zweer het, ik heb wel eens mensen horen praten over I'm living the hermit life of zo. Iets van de kluizenaarsleven of zo. Of echt dat gewoon ook een ding is. En nou ja, als
je dat op Reddit zet, dan leef je al niet het kluizenaarsleven. Dus dan ben je gewoon een hypocriet by definition.
Ja.
Maar hier kunnen we nog heel lang over doorgaan, denk ik.
Dat is waar.
Laten we even naar meneer Geldsnor gaan.
Ja. Over andere levensfilosofieën gesproken, inderdaad. Mooi bruggetje. De Fire Movement, ja. Dus die zijn natuurlijk echt mega bekend van. Wie kent... Ik denk dat 99% van de luisteraars van deze podcast, die moeten hem kennen, toch?
Ja. Pete Adeny, hoe spreek je zijn naam uit?
Geen flauw idee hoe je de achternaam uitspreekt.
Ik zeg Pete Adeny. Hij is inmiddels 48 jaar.
Ja.
Ik ben er weer even ingedoken in de studieboek, hoor, Robin.
Nou, heel goed, heel goed.
En hij is dus 18 jaar al met pensioen.
18 jaar, ja. Op zijn 30ste met pensioen.
Op zijn 30ste met pensioen. En samen met zijn vrouw ook, hè. Met z'n tweeën gewoon op die leeftijd met pensioen. Hij is geboren in Canada. Heeft daar ook uiteindelijk de goedkoopste universiteit gedaan. Hij was op de een of andere manier al best wel vroeg bezig met kostefficiënt leven. En daarnaast is hij programmeur geworden... volgens mij in de Bay Area in California. En daar verdien je goed geld. En zijn strategie is dus geweest om volgens mij zijn jaarlijkse kosten waren... Op een gegeven moment in die tijd waren die $7,000 per jaar. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Hij spaarde $7,000 per maand.
Per maand?
In die tijd.
Jee.
En ja, zoals je zei, de meeste luisteraars zullen weten wat FIRE is. Financially Independent, Retire Early. Ik herhaal het nog maar een keer. En dat is precies wat hij heeft gedaan door die €7,000 maandelijks in een indexfonds te steken. Lui beleggen. En daar kon hij uiteindelijk dus op zijn 30ste mee met pensioen.
Ja. Trouwens, even een aanvulling op dat FIRE. Hè? Want ik heb laatst ook nog naar hem geluisterd en hij zei... Er zijn eigenlijk twee definities van FIRE. En ik ga ze voorlezen wat hij zei. Hij zei, it means that you have your... Want er is altijd heel veel discussie over, hè, van... Nou ja, goed, dat is er altijd. En wij zeggen ook, er zijn alternatieven. Hij zegt, it means that your living expenses are covered by non-work income. En de tweede definitie is dat... The activities you pursue once you're done searching for money... En ja, alleen over die definities denk ik dat ik dus al de hele aflevering kan lullen. Maar die wilde ik toch nog even meegeven, want er zit toch wel... Ja.
Maar wacht even hoor. Ja, want het is toch hetzelfde? Voor mij is het hetzelfde.
Ja, ik denk dat once you're done searching for money is... Dat covert voor mij een soort van gevoel. Ik denk ook dat op een gegeven moment dat geld, als je zeg maar wat ouder wordt, minder de overhand heeft in je leven. Dus dat er ook een soort van ruimte ontstaat voor... andere activiteiten ontplooien. Dat denk ik dat
ja, je... oké, dat is een goede nuance. Die miste ik even. Dus ja, once you're done searching for money... hoeft niet te betekenen dat al je living expenses gedekt zijn...
Exact.
Door niet werk inkomen.
Ja, exact. Ja. Het heeft ook, denk ik, een stukje met mindset meer te maken... voor mijn gevoel.
Ja, en dat bedoelde ik om even terug te koppelen... op die anti-work movement ook. Van ja, weet je, wat voor activities ga je pursuen... Als je klaar bent met de search voor inkomen, was het, of money?
Ja, searching for money, zei hij, ja.
Ja. Dat is wel een heel erg Nederlandse, Engelse podcast nu.
Nice. Nou ja, goeie vraag. Maar ik denk dat, dat het zowel een mentaal aspect als dat je dus inderdaad gewoon je living expenses kan coveren. En dan kun je dus weer doorgaan op, oké, wat zijn je living expenses? Hoe cover je dat? Is dat met indexfondsen? Zoals waar hij eigenlijk breed bekend van is geworden. Dus gewoon lekker breed geïnvesteerd. Ja, en uiteindelijk, hij zei het al, hij spaarde heel veel. Maar voor Amerikaanse begrip hadden ze ook geen exorbitante salarissen. Ze hebben gewoon, volgens mij zei die leefse standaard van zo'n $25,000 per jaar. En dat is dus...
Ja, klopt. Hij nog steeds
vrouw,
zelfs, hè?
Ja, nog steeds. Hij is zijn vrouw en zijn kinderen. Kind. Eén tiener. Zo.
Hij heeft een zoontje van 15 inmiddels.
Ja. Wist je dat hij zo trouwens ook nog in de show komt? Maar even... Hij kon niet heel lang, dus hij komt zo pas.
Ja, klopt.
Ja.
Daarom waren we al een beetje in het Engels bezig.
Ja, een beetje oefenen.
Ja, dan kon hij een beetje weten waar het over gaat.
Yeah.
Ja, hij is dus gewoon echt de grondlegger van FIRE. En hij heeft een keer ergens verteld dat hij dus eigenlijk per ongeluk een cult heeft gecreëerd.
Yeah.
Want ja, dit is mijn droom. Het is niet mijn droom om een cult te starten. Maar het is wel mijn droom dat je zoveel aanhangers krijgt op een levensstijl die jij hebt beschreven. Yeah. Dat heeft hij, want hij heeft wat statistieken over zijn blog... Pete Adeney noemt zichzelf dus Mr. Money Moustache. En hij heeft een gelijknamige blog. En daar komen maandelijks volgens mij 23 miljoen... sinds dat hij het opgericht heeft... heeft hij 23 miljoen unieke visitors gehad.
Ja.
En 300 miljoen page views.
Ja, dat is gewoon behoorlijk wat.
Insane veel is. Ja, de spaarpodcast zit daar net onder.
Tweede plek, ja.
Mijn website 10 keer mijn pensioen ook. Ja, een goede derde.
Ja.
Maar ja, kijk, FIRE, ik ben nog steeds niet een super fan. Mm-hmm. Maar ik heb ook een podcast geluisterd met Mr. Money Moustache, dus laatst. En het is wel, kijk, het is een hele sympathieke vent gewoon om te spreken. En de filosofieën en hoe hij over dingen nadenkt.
Ja.
Dat is denk ik, ongeacht of je FIRE aanhangt of 10 keer met pensioen of de verdomde anti-work movement, zijn die principes wel super interessant om zelf toe te passen in je leven. Want nogmaals, kijk, hij verdiende wel gewoon een ton per jaar. En kijk, de living expenses die hij had, dus 25.000, dat is wel echt de bare minimum.
Ja.
Dus de meeste Amerikanen die... ook naar die 25.000 toe kunnen, maar gewoon 50.000 verdienen. Ja, die doen er gewoon bijna alsnog een heel leven over om FIRE te worden. Als ze de rest van hun inkomen weten te sparen. Dus in die zin vind ik FIRE nog steeds geen goed alternatief voor de massa.
Mm-hmm.
Maar meer een elite dingetje bijna.
Ja, nou ja, dat brengt ook mijn grootste... Ik wilde niet meteen in de kritieken op... Kijk, ik vind hem echt bijna een soort van god, hoor. Maar, want ik heb hem altijd gevolgd. Ik ben heel veel van hem gelezen. Maar op een gegeven moment, en dat heb ik al wel eerder gezegd... van hij spaarde natuurlijk goed, maar hij had natuurlijk een baan software developer. Nou, dan kan het gewoon. Dat is voor weinig mensen weggelegd dat ze dat echt kunnen. En dan moeten we niet vergeten dat hij gewoon echt... tonnen, zo niet, nou miljoenen pakt met zijn blog. En dat heeft hem natuurlijk ontzettend geholpen. En dat is een soort van, waar ik dan wel eens moeite mee heb, is iets prediken wat onhaalbaar is voor de grote meerderheid van je volgers. Je predikt een soort van, iets ontastbaars, wat dan zo mooi is dat iedereen het gaat volgen, maar voor heel veel mensen niet haalbaar. Maar dat is, tegelijkertijd ook aan de andere kant voor een groepje mensen die dus niet over na had gedacht, is opeens wel haalbaar. Dus ik wil niet meteen in de kritieken verzanden, maar dat is wel een beetje waar ik dan wel eens moeite mee heb, zeg maar.
Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk. En daarom denk ik ook dat we gewoon moeten focussen op die principes.
Ja.
Want als je die toepast, dan wordt het ineens een stuk makkelijker om 10 keer met pensioen te gaan. Of om een nieuwe keuken ineens te kunnen sparen, als dat een droom van je is.
Ja. Zal ik gewoon gelijk een van die principes pakken dan?
Ja, trap er een af.
Nou, wat hij zei en waar hij ook voor staat, is eigenlijk de mens werkt in zijn totaliteit een onnodig aantal jaar. Dus je moet ongeveer 40 jaar, 45 jaar werken, weet ik veel, zoiets. misschien wel 50 tegenwoordig. Maar doordat we eigenlijk allemaal bullshit expenses hebben gedurende ons leven, is dat eigenlijk iedere keer een verlenging van ons werkende leven om gedurende ons leven al die bullshit expenses maar te coveren. En daar ben ik het dan weer wel heel erg mee eens. Al is het maar 100 euro, het is wel weer, zeg maar, die dag werken. En als je dat constant blijft doen, ja, dan gaat het echt om jaren. Dus hij zegt eigenlijk, de meeste mensen work unnecessary years. Hey, die is echt heel erg Nederlands-Engels, maar dat vond ik wel een mooie. Dus die heb ik echt uit.
De meeste mensen werken gewoon onnodig lang.
Ja.
Het zou, kijk, is het niet zoals bij hem 37 jaar korter, maar het zou op zijn minst een paar jaar korter kunnen zijn. Als je dus veel beter nadenkt over die kosten. En ik heb wel een mooi voorbeeldje daarover, ook hoe hij omgaat met zijn met het doen van uitgaven.
Ja, kom op.
Dus hij heeft een soort van twee voorwaarden heeft hij om geld uit te geven. Voorwaarde 1, het moet me gelukkig maken. En voorwaarde 2 is dat de nummers moeten kloppen. En daar heeft hij een mooi voorbeeldje een keer in een interview gegeven. Hij heeft bijvoorbeeld een fiets. En hij heeft gewoon, hij doet alles op de fiets trouwens.
Ja, ja, ja.
Dat is ook mooi.
Gaat zo nog even
kom
over
ik ook zo, ja, ja. Kom ik ook zo nog terug op dat principe. Hij heeft een fiets. Maar ja, als je die elke dag gebruikt en elke dag op slot moet zetten. Ja, de mensen in Nederland weten het als geen ander. Dat kost gewoon tijd. En hij heeft dus als software developer of engineer gewerkt. En zo benadert hij alle problemen in zijn leven. Dus hij dacht van, oké, wat nou als ik dus 90 seconden bezig ben per dag om mijn slot op mijn fiets te doen. En ik doe dat 10 jaar lang. Dan telt dat op tot 91 uur. En als hij dan zichzelf een uurloon van $50 geeft, dan is dat $4500.
Ja.
En dat zet hij dan tegenover van, oké, wat als ik mijn fiets niet op slot zet? Nou, dan wordt hij misschien een aantal keer gestolen. Maar dan koop ik op Marktplaats koop ik een nieuwe voor $400 of $300, $500. Nou, en dat kan je eigenlijk dan jezelf 9 keer veroorloven voordat het een ongunstige berekening wordt.
De beste man
nou,
is
denk ik wel
48 en doet anderhalve minuut over zijn fietsslot.
Ja, nee. Ja, per dag. Hè. Dus ja, als je zo'n ketting om je zadel hebt gewikkeld, nou, die moet je eraf halen. Je zet hem dan op slot. Dan kom je weer terug bij je fiets. Moet je het weer doen.
Nee, ik snap
het. Naar de supermarkt doe je het ook.
Principe.
Dus
het gaat om principe.
Ik vond dat een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Wel een slag om de arm. Kijk, de beste man woont in Colorado. Waar
niemand
het aantal fietsendieven toch lager ligt dan in Nederland.
Ja.
Dus ik weet niet of je dit 1-op-1 in Nederland over kan nemen. Maar het gaat echt om het principe van, oké, denk na over hoeveel tijd een productje kost.
Ja.
Want hij zegt dat heel mooi. Hij zegt ook, if you can't afford to lose it, you cannot afford to buy it. Otherwise, the object owns you, rather than vice versa.
Ja, ja, mooi. Mooi gezegd.
Ja, dat is toch beter in het Engels.
Ja. Nou ja, klopt. Ik vind het een vette berekening. En inderdaad, nou ja, de meeste van onze luisteraars zitten in Amsterdam. Maar dus daar is het geen goede tip, maar het principe is natuurlijk heel erg vet. En dat hij vanuit die engineering background zo nadenkt over tijd en geld en wat zijn uurloon is, dat is gewoon echt best wel bruut. Ja.
Ja, zeker weten. Zal ik even de volgende pakken?
Ja, pak maar door.
Nou, dit is eigenlijk weer in principe hoe je fire wordt. Want wat heel veel mensen zeggen van, oké, voordat ik kan stoppen met werken, ja, een paar miljoen nodig. Nou ja, 10 miljoen. Dan kan ik het de rest van mijn leven uitzingen.
Ja.
En hij heeft een soort van vuistregel. Ik wilde bijna rule of thumb zeggen. Maar hij heeft dus een vuistregel.
Duimregel.
Dat je eigenlijk maar 25 keer je jaarlijkse kosten hoeft te sparen.
Ja.
Om voor altijd met pensioen te kunnen.
Ja.
Dan heb je met een gemiddeld marktrendement komt precies jouw jaarlijkse kosten komen daar dan uitrollen. En dat bedrag was voor hem dus 6 ton. En dat klinkt zoveel haalbaarder dan een paar miljoen. Dan denk ik van, ja, dat ga ik nooit bij elkaar krijgen. Maar 6 ton, 100 miljoen. Ik van, ja, als ik echt mijn best doe.
Ja.
En ja, dat is ook wat we eerder ook besproken. Dat is ook weer de valkuil van FIRE. Hè? Dat mensen theezakjes 2 keer gaan gebruiken en niet uitgaan met vrienden. Maar ja, dat, daar moeten we niet aan beginnen.
Ja.
Ook een beetje genieten van het leven.
Goede reminder. Ik denk dat hij geeft dat inderdaad aan. Dat we overschatten hoeveel geld er echt nodig is om het haalbaar te maken. Dus,
precies. Dus dan is zo'n nummer eraan is dan gewoon heel tof om te doen en tastbaar.
Ja, klopt. Heb je nog meer principes? Of mag ik een andere les delen die ik van hem... Of iets wat opviel bij in ieder geval Mr. Money Mustache?
Ja, kom maar door. Ik heb er ook nog een paar hoor, dus kunnen we nog wel even blijven gaan.
Nou, even kijken naar wat leuk is aan hem. Hij is natuurlijk al 18 jaar FIRE en ook die periode na FIRE. Dus daar heb ik het met heel veel over en jij ook van... als je dan niet, dan ben je FIRE en dan weet je alsnog niet wat je gaat doen, hè? Dus die activities. En hij noemde dat iets van... de lazy decadence balance, dus de decadentiebalans tussen en hij noemde het ook de locked rat in a cage syndrome. Oftewel, ben ik nou, ik wil uit de rat race stappen en dan is het me gelukt. Maar ja, ik word ook niet gelukkig als ik een soort van dikke rat in een kooi word. En hij omschreef eigenlijk aan de hand van die metafoor van hoe dat voelt als je zo ziek veel geld over hebt en het niet meer hoeft. En hij zei ook zo van, ja, weet je, ik heb nu al de laatste paar weken ook wegens omstandigheden wat rustiger aangedaan. Maar dan heb ik echt weer de neiging om dingen te doen. En dat bevestigt voor mij gewoon steeds weer opnieuw van... En hij doet ook gewoon heel veel. Hij is tegenwoordig, hij bouwt zijn eigen huis en klusjesman en zo. Maar hij doet het echt op zijn eigen term. On his own terms, wauw, op zijn eigen termen.
Het gaat
helemaal fout. Maar goed.
Robin, what are you doing?
Ja, dus dat wil ik eigenlijk delen. Dat vond ik mooi daaraan. En ja, ik was zo benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Tussen dus de balans tussen decadent weinig hoeven doen en gewoon uitgedaagd blijven in het leven. Zeker als je pas 48 bent.
Ja, dat grijpt ook weer terug op die anti-work movement. Hè?
Ja.
Dus als jouw doel is om fire te zijn, zodat je daarna geen reet meer hoeft te doen, ja, dan val je in een gat. Dat is zelfs wat heel veel... pensionado's overkomt, die eigenlijk gewoon altijd keihard hebben gewerkt. En dan komen ze ineens bij die magische grens van 67, dan mogen ze stoppen. En dan zitten ze thuis bij hun vrouw op de bank. En ja, die wordt ook ineens in haar ritme gestoord. Vroeger was dat en nu is dat veel meer. Nu heeft iedereen zijn eigen leven. Maar ja, dan heb je gewoon het verkeerde doel.
Mm.
Dus ik geloof dat je daarom altijd tijdens je leven gewoon al bezig moet zijn met van oké, wat voor dingen vind ik leuk om te doen naast mijn werk? En is het werk wat ik doe inderdaad gewoon nog wel het werk wat ik wil doen tot mijn pensioen?
Ja.
Ik denk dat als dat je principes zijn, dan word je geen dikke opgesloten rat in een kooi.
Ja, precies. Ja. Nee, oké. Nou ja, dat vond ik mooi om te delen. Goed. Passing the ball back to you, my friend.
Nou ja, lichaamsbeweging.
Ja.
Dus dat is echt een van zijn principes. In Amerika pakt iedereen de pick-up truck om ergens naartoe te gaan. Ja, in Nederland heb je ook zat mensen die pakken voor elk wisselwasje de auto naar de supermarkt, naar de sportschool. Nou, dat is tweeledig. Enerzijds kost een auto geld aan alle kanten. Onderhoud, benzine, aanschaf, noem maar op. En aan de andere kant beweeg je dus veel minder. En daar is hij heel erg streng op. Hij zegt eigenlijk tegen mensen van oké, als jij met de auto naar je werk gaat, denk dan even heel goed na of je dat wel echt wil blijven doen. En of je niet moet verhuizen meer richting je werk, zodat je gewoon kan lopen of fietsen. Dan heb je gewoon dagelijks veel meer beweging. Of dat je ander werk gaat zoeken wat dicht bij jouw huis is. Ja. En ik vond het eigenlijk wel heel, heel krachtig, omdat... Ja, het gaat niet alleen om financieel gezond zijn. Want als je bijvoorbeeld even kijkt naar Mino Raiola, die zaakwaarnemer van heel veel bekende voetballers, waaronder Ibrahimovic.
Ja.
Nou, die was financieel heel erg gezond.
Ja.
Met zoveel spelers onder zijn vleugels. Maar hij is gewoon hij is veel te vroeg overleden.
Ja.
Want hij had niet... Ik weet niet of het daardoor komt hoor, maar je overlijdt toch... sneller als je ook fysiek minder gezond leeft. En hij is daar heel erg strikt in eigenlijk.
Ja. Wist je dat hij ook voor zijn zoontje dus een ding op zijn fiets van zijn zoontje heeft geprogrammeerd? Dat voor iedere kilometer die hij rijdt, krijgt hij dus zoveel cent. En zijn zoontje heeft dus al echt duizenden dollars bij elkaar gefietst.
Ja, dat wist ik. En daar wilde ik eigenlijk nog een brugtje naar maken nu we het over lichaamsbeweging en fietsen hadden.
Ja.
Want ja, dat is ook een mooi principe hoe hij dus zijn kinderen opvoedt.
Ja.
Kijk, het meeste wat ik heb geleerd over financiën en zo, ja, dat heb ik zelf grotendeels gedaan. Ik had vroeger zo'n pennymaat of zo waar je guldens in kon doen en dan werd het automatisch opgeteld van de postbank volgens mij. Maar kijk, hij heeft dus een paar principes die zijn zoontje daarmee leert. Hij zegt van oké, geld komt niet ergens vandaan, daar moet je voor werken. Daarnaast heeft hij ook gezegd van oké, je kan je geld bij mij in beheer laten. Dus ik ben een soort van de papabank in plaats van de postbank. En dan krijg je dus rente op het geld wat je verdient. En dat maakt hem ook weer bewust, of zijn zoontje, van oké, ik kan nu dus mijn geld uitgeven aan een videospel voor 30 euro. Of ik laat het staan en dan blijft dat geld voor mij werken. En als je dat al op zo'n jonge leeftijd ingebouwd krijgt en als voorbeeld, ja, dan kan je niet anders dan nog eerder fire worden dan je vader.
Ja. Nou ja, dat is hij al, want zijn vader heeft heel veel geld. Maar nee, maar ja, je hebt helemaal gelijk. Het is een prachtige combinatie dat hij het meegeeft aan zowel zijn kind. Hij leert ook ervoor werken. Hij leert samengestelde interest. Hij leert sparen. Hij leert beweging. Ja, dat is wel echt geweldig mooi.
Ja, helemaal waar.
Nou, om door te pakken dan op dat kinderen. Hè? Dus even een moeilijkere vraag. Denk jij dat als Mr. Money Moustache niet zo bezig geweest met zijn financiën, dat hij misschien wel meer kinderen had gehad?
Dat is zijn kind is nu 15, hè? Dus ja. Die heeft hij in 2007 gekregen en hij was sinds 2005 was hij met pensioen.
Ja.
Dus het was wel een nee, ik denk, ja, het is een moeilijke man. Want hij is ook pas sinds de laatste jaren is hij heel veel geld gaan verdienen met die blog. Waardoor hij dus eigenlijk zou kunnen zeggen, ik neem nog een kind. Maar ja, hij is inmiddels 48, zijn vriendin ook zoiets. Dus dat is ook niet meer de leeftijd. Ik denk misschien wel. Gewoon wat voor een engineer hij is en hoe hij alles berekent. Heeft hij gewoon gedacht van oké, dit is het optimum.
Ja.
Want dan heb ik aan de ene kant mijn kinderwens vervuld en aan de andere kant kan ik nog steeds blijven leven van het rendement.
Ja, nou ja, dat dacht ik dus ook. En ik moet zeggen, dat vond ik een beetje een enge gedachte. En daarom gooi ik het ook op. Ik dacht, ja, ik weet niet of ik op die manier daarover na wil denken. En al is het maar onbewust, zeg maar. Hè? Ik zeg niet dat het bewuste keuze was. Maar ik denk dat dat heeft meegespeeld. En dat doet wel wat met me, zeg maar. Misschien ook omdat mijn kinderwens misschien sterk is of zo. Maar goed. Ik gooi hem op. Ik denk, dat is ook heel wat waard in het leven. Of een bepaalde mind freedom. En als hij dat dan niet heeft gehad, dan ja.
Ja, daar kan je geen prijs op plakken. Maar het is voor ons is dat natuurlijk gissen.
Klopt.
Maar kijk, het is natuurlijk wel goed om na te denken voordat je een kind neemt van, kan ik dat makkelijk betalen? Maar om daarover na te denken op de manier van, kan ik dan een paar jaar later met pensioen omdat ik een kind heb? Dat is wat minder. Terwijl je moet ook realiseren, kinderen zijn het vroegste pensioen uit de geschiedenis.
Waarom?
Nou ja, kijk, vroeger dan leefde je heel erg met je familie samen. Dus als jij ouder werd, dan gingen jouw kinderen voor jou zorgen. Dus hoe meer kinderen jij had, hoe beter je pensioen was.
Ja.
In zekere zin.
Dat klopt, ja.
Want je had meer kinderen die voor je konden zorgen.
Ja, dus op
die... Maar we dwalen af.
Oké. Heb je nog meer principes? Want ik wil nog wel over dat fietsen hebben, nog even anders.
Ja, in principe is werk met je handen. Dus dat is natuurlijk zijn subjectieve ervaring. Maar
ja.
Ik ervaar dat zelf ook. Kijk, ik zit heel de week te computeren. En ik maak dan niet echt tastbare dingen. Zelfs iets uitprinten voelt dan niet eens tastbaar. Maar als je dan... Ik heb bijvoorbeeld een glas- en loodcursus gedaan. En als je dan echt iets hebt gemaakt en je komt in die flow dat je urenlang alleen maar met zo'n raam bezig bent en nergens anders aan denkt, ja, dat geeft heel veel voldoening.
Ja.
Dus dat is ook wat hij zegt van oké, beweeg en werk met je handen. Want dat zijn zulke primitieve dingen die heel erg bijdragen aan geluk.
Ja,
Daar kan ik het alleen maar mee zijn, denk ik. Merk ook dat ik dat steeds meer wil. En in ieder geval proberen. Kan het niet, maar proberen.
Ja, want jij had twee linkerhanden, herinner ik me nog, uit een andere aflevering.
Ja, man.
Dus wanneer werk jij nu graag met je handen? Wat doe je dan graag?
Nou, we hadden toen laatst wel die pottenbakcursus gedaan. Dat had ik één keer en nu komen die schalen dan. En dan vind ik het, ja, ik ga niet Lisa is nu vast gaan pottenbakken, dus die doet het iedere week. Maar ik vond het toch vet dat we dan nu die schalen thuis hebben, zeg maar. En dat gevoel vind ik wel cool. En echt, het is af en toe heel frustrerend hoor, maar ik probeer dus nu af en toe iets aan het huis of in de tuin zelf te doen. En meestal duurt het heel lang of snap ik het niet en ga ik het zitten googelen. Maar toch geeft het wel een bepaalde vorm van voldoening. Ja.
Ja, helemaal waar.
Dus dat.
Daarom houden sommige mensen ook heel erg van schoonmaken. Dat heb ik weer iets minder, maar ja, dat zijn allemaal vormen van werk met je handen.
Ja. Oké. Nou, ik denk dat we zo meteen de principes nog maar een keer samenvatten, maar ja... Ik denk dat het ook nog belangrijk is om bij het volgende stil te staan. En nou, we hebben het al gezegd, hij verdient dus bakken met geld. Ook door iets wat hij predikt, hè, wat misschien niet altijd voor iedereen haalbaar is. Maar hij blijft een absolute baas, want hij verhoogt zijn eigen inkomen niet. En hij geeft veel weg aan donaties. Maar hij heeft ook een soort van de open vraag van, wat doe ik met de enorme surplus die ik nog heb? En daarover zei hij ook... ik wil niet alles aan een goed doel geven. Ik wil, als de kans ooit komt, een heel groot bedrag kunnen bijdragen aan een tipping point in history. En daarmee bedoelde hij, en dan gaf hij als voorbeeld, als ik bijvoorbeeld kan bijdragen aan het een bike nation kunnen maken van Canada. Dus veel meer zoals Nederland, een fietsland. En als we, ik noem maar wat, een community waar alles met fietsen gebeurt, of een dorp waar alles met fietsen gebeurt, of heel veel fietspaden, dat was een soort van zijn ultieme droom. En dat vond ik zo mega vet. Dus dat wilde ik nog
even. Ja, dat was bewonderenswaardig hoe hij daarover denkt. Want kijk, hij had natuurlijk die 6 ton heeft hij bij elkaar gespaard samen met zijn vrouw. Ze konden leven van de interest die daarop binnenkomt.
Ja.
Maar ineens krijgt hij dus heel die cult-like following.
Ja.
En dat levert ook heel veel geld op in de vorm van e-boeken, spreeksklussen. Weet ik veel wat hij nog allemaal verkoopt. Maar dat loopt echt in de miljoenen.
Ja.
En daar doet hij gewoon eigenlijk, daar doet hij niks mee.
Ja, hij zegt van niet alles. Of nee. Het grootste gedeelte niet. Zo beschreef hij het, geloof ik. Ja,
ja, hij heeft geen sportauto ervan gekocht. Hij is niet in een gekke villa gaan wonen. Want hij volgt gewoon al zijn principes. Dus wat hij had, daar wist hij van, daar ben ik blij mee. Dat is goed, ik heb niet meer nodig.
Ja, ja, dat is cool toch?
Ik vind het een hele toffe gast.
Ja.
De fire movement, nou, wat voor mij niet hoeven. Ik had het leuk gevonden als hij 10 keer met pensioen was gegaan. Maar ja, je kan niet alles hebben in je leven.
Ja. Ja.
Maar ja, de principes die jij aanhangt, dat kan iedereen helpen. Ongeacht of je op je 30ste met pensioen wil of meerdere keren.
Ja. Wil je hem nog een keer samenvatten? Want je hebt een aantal hele mooie principes genoemd. Dus wat zijn nou echt die principes die hij zo belangrijk vond?
Ja, de principes of samenvatting van Pete Anthony, Mr. Money Moustache of meneer Geldsnor, als we het even in het Nederlands houden. Snij in je kosten. Hou je jaarlijkse kosten zo laag mogelijk. Weet dat je met 25 keer je jaarlijkse kosten eigenlijk voor altijd al met pensioen kunt. Kijk uit dat je geen dikke rat in de kooi wordt. Beweeg. En voornamelijk als je naar je werk gaat. Werk met je handen. Dat maakt gelukkig. Voed je kinderen op met financieel besef. En weet dat als je als mens iets uitgeeft, dat je werkende leven verlengt. Werk te lang. En tot slot, doe goede dingen met het geld wat je overhoudt, met alle extra's. Want genoeg is genoeg. En dat denk ik ook wel van deze aflevering, Rob.
Ja? ja, mooie samenvatting. Dankjewel, inderdaad. Dus thanks voor het samenvatten. Hij blijft een absolute baas. En dat vind ik met name zeker, doordat hij inderdaad met genoeg is genoeg. En dus dat vind ik een fantastisch mooie afsluiter. Dus mochten mensen nou denken, ik heb nog wel wat van Mr. Money Moustache, ik volg hem, daar wil ik nog wat over kwijt, ik kan erover sparren. Jullie weten ons te vinden en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Ciao. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Er zijn nu een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen. Daar komen ze. Pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven. Koop Roman zijn boek, 10 keer met pensioen. Volg een van de cursussen op despaarpodcast.nl. En laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via @despaarpodcast of @10keer met pensioen op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.